Deze middag zal het de schriftlezing en de boodschap, de woordverkondiging, bij elkaar zijn als een geheel. En we hebben al over het onderzoeken van ons eigen hart gezongen. En ja, daar wil ik dan ook verder op ingaan, want zelfonderzoek, daar mogen wij niet aan voorbij gaan. Het is goed om eens stil te staan. Waar sta ik nu met de Heere? Waar sta ik nu met de mensen om mij heen? Hoe is het met mijn hart gesteld? En als Paulus 29 versen in de eerste en tweede Korinthebrief geschreven heeft aan de gelovigen te Korinthe, dan schrijft hij uiteindelijk in 2 Korinthe 13 vers 5, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? En dit is heel belangrijk. Ik kreeg van de week een e-mail van een broeder. Daar heb ik 40 jaar geleden mee samen gediend in de Sinaïwoestijn. Een Joodse broeder en zijn naam was Mozes. Ja, dat past bij de Sinaïwoestijn. En weet je wat hij nou van de week schreef? Hij schreef, nu is het pas voor mij een werkelijkheid dat Christus in mij woont. Als je naar Afrika gaat en je geeft Bijbelles, dan moeten de studenten altijd elke week een vers leren. En het eerste vers wat ze uit hun hoofd moeten leren, dat is Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, en nu wordt het persoonlijk, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft gegeven. Watchmeni noemt dit het omgewisselde leven. Christus is voor mij gestorven om in mij te komen wonen. En wie is Christus? Colossenzen 1 vers 15. Hij is de schepper en onderhouder van het universum. Hij is voor mij gestorven om in mij te komen wonen, om door mij heen te gaan leven. En wat ik nou zo mooi vind bij Paulus, als hij zijn eerste brief schrijft, dan zegt hij, Paulus, een apostel. Maar als hij zijn laatste brieven schrijft aan Timotheus, in 1 Timotheus 1 vers 15, dan zegt hij, Paulus, de allerbelangrijkste van alle zondaren. Hij begint, Paulus, een apostel, en hij eindigt, de grootste van alle zondaren is mij genade geschonken. Want aan de andere kant, als hij spreekt over zijn bekering, dan verandert er iets. De eerste keer zegt hij, ik zag een licht. De tweede keer zegt hij, hetzelfde getuigenis, maar in hoofdstuk 22, ik zag een stralend licht. En in hoofdstuk 26 geeft hij zijn getuigenis en zegt hij, ik zag een licht stralender als de zon. Ik moet minder worden en hij moet meer worden. En dat proces, ja, dat is zo ook in mijn leven. Ik weet nog goed dat ik dat voor de eerste keer hoorde van mijn vader. Die overspelige vrouw. Dat was het favoriete gedeelte waar mijn vader vaak over sprak tegen mij als kind. En zij stond voor de Heer Jezus. En Johannes 8. En de Heer Jezus schreef in het zand. En toen kwamen die woorden, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En wie waren de eersten die wegliepen? De oudsten. Oh, ik moet minder worden, hij moet meer worden. En dat proces, daar zitten wij allemaal in. En ik weet nog dat ik dit als kind hoorde. De oudsten liepen het eerst weg. Want als je een poosje geleefd hebt, dan weet je, dat vlees van mij, dat bekeert zich niet. Dat wordt helemaal niet beter. En daarom ook, hoe herkennen wij elkaar? Allereerst door wat wij zeggen. En dan ga ik toch even naar Petrus. Want die Petrus, ja, dat vind ik wel een mooie kerel. Er staat zelfs in de Bijbel, hij wist niet wat hij zeggen moest, dus hij sprak. Ken je zulke mensen? Dat staat echt in de Bijbel. Nou, die Petrus, die had altijd wel wat te zeggen. Maar dan ontmoeten we Petrus bij het vuur van de vijand. Dezelfde Petrus die geproclameerd heeft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Die gezegd heeft, naar wie zullen wij gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. Diezelfde Petrus bij de verkeerde groep, bij het vuur van de vijand, is onzeker. En wat doet deze Petrus? Hij verloochent de Heere Jezus tot 3 keer toe. En het laatste wat Petrus zag, waren de ogen van de Heere Jezus. Maar hij kon niet meer bij de Heere Jezus komen. Want de Heere Jezus ging naar het kruis. En dat vind ik nou zo bemoedigend. Ben je wel eens in een situatie geweest, een vreemde plek, een plek waar je niet had moeten zijn, en je hebt iets verkeerds gezegd, of je hebt iets verkeerds gedaan, en dan is dat nare gevoel daar in je hart, en dan verlang je er zo naar dat het weer zo wordt zoals vroeger. Dat kent de Heere Jezus. De Russische mensen in Israël, die begroeten elkaar zo met Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan en aan Petrus verschenen. Bij name Petrus, weet je waarom? In Psalm 86 vers 5 staat, de Heere vergeeft graag. De Heer Jezus wist het, dat Petrus een hartprobleem had. En de Heere vergaf hem, eerst in privé, Johannes 21 publiekelijk, en op wonderlijke wijze is Petrus daarna, bij het begin van de gemeente, van hoofdstuk 2 tot hoofdstuk 1 tot 12, bijzonder gebruikt. En hij heeft ons ook 2 prachtige brieven aan achtergelaten. Iemand zei eens, het christenleven is een serie van nieuwe starten. En ook al heb je van de week de Heere verloochend, heb je dingen verkeerd gedaan, de Heere wil vergeven, maar, dat is ook zo belangrijk, de Heere wil ook herstellen. En weet je wat de Heere zegt tegen David? In Psalm 15, ik wil niet meer dat jij denkt aan de zonden van je jeugd. Laat de zonden van onze jeugd ons niet hinderen om vrijmoedig ons helemaal te geven voor de Heere en zijn doeleinden. En zulke dingen moet ik ook tegen mezelf zeggen. Ik ben er zo blij mee om met de Heere te leven, want hij geeft, vergeeft en hij herstelt. Ja, onze woorden, die vertellen waar we vol van zijn. Ik had dit nooit gedacht, het volgende. Dat ik ooit zou praten over achterkleinkinderen. 54 jaar alleen geweest en nou het 4e achterkleinkind is gekomen en ik zit met zo'n kleine ventje op mijn schoot. En de foto die gaat naar de familie. Johan die heeft het elke keer over zijn achterkleinkinderen. Maar het is een leuk onderwerp. Maar dat had ik natuurlijk nooit gedacht. Ik was dus een keertje bij Reinhard Bonke. Ja, dat is een Duitse evangelist. En ik weet nog, na een poosje naar hem geluisterd te hebben, hij was in Ghana, precious souls were saved. Hij was in Kenia, precious souls were saved. En toen ik in de auto zat, toen dacht ik, precious souls, want daar had hij steeds over. Of nu met het sport, daar heb je het over. Nou, daar ben je vol waar het de mond vol van is, of is het anders? Nee, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus we herkennen elkaar. Waar zijn we vol van? Nou, ik ben echt vol van het feit dat de schepper en onderhouder van dit universum in mijn hart woont. Daar kan ik niet bij. En dat is echt een beslissing van geloof. Voor dit heb ik Jezus. Hij woont in mij. En hij verlaat mij nooit. En hij weet wat goed is voor mij. En hij blijft bij mij tot het einde. We worden allemaal ouder en op een gegeven moment, dan kom je op een verjaardag. En dan, ja, dan hoor je natuurlijk ook de laatste verhaaltjes. Die kan niet komen en die is ziek en die kan het niet meer aan en die is gestorven. We zitten allemaal in die leeftijd, want we horen velen van ons al bij de sterken. En dan denk je bij jezelf, laat ik eens een model uit de Bijbel nemen in Veenendaal waar ik echt wat mee heb. En zijn naam is Stefanus, kroongetuige. Dat vind ik dus zo'n mooie vent, hè? Dat was een kerel, dat is voor mij, ja, je mag niemand op een voetstuk zetten, maar Stefanus en Paulus, daar kan ik van leren. Paulus roept het ook op, volg mij na zoals ik Christus navolg. Nou, Jim Elliot heeft eens gezegd, ik bid niet voor een lang leven, maar ik bid wel voor een vol leven. Net als de Heer Jezus. Dat mijn leven maar vol mag zijn. En als iets vol is, dan kan er niks meer bij. Nou, dat was nou bekend van Stefanus. Er was een crisis in de gemeente, want de weduwen van de Grieks sprekenden voelden zich achtergesteld met de Israëlische weduwen en de oudsten namen het serieus. En er werden 7 mannen gekozen met Griekse namen, waarvan bekend stond dat ze vol waren. Vol van de geest, vol van wijsheid. En we lezen het in hoofdstuk 7 ook vol van de schriften. Want het langste hoofdstuk in Handelingen is de verdediging van Stefanus. Een schip dat leeg is, is niet interessant voor piraten. Maar een schip dat vol is, dan worden de piraten enthousiast. Want daar is wat te halen. Daarom, als je gevuld bent met Gods geest, allen die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Dan is er geestelijke strijd. En dat zie je ook in hoofdstuk 6. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij een godlasteraar is tegen Mozes en tegen God. Mozes staat zelfs voor God. En dan zeggen ze dat hij tegen Mozes is. Maar dat is zo mooi, want dan begint Stefanus te spreken. Ook al was hij geroepen als een diaken, maar hij was vol van de Heer Jezus. En dan gebeurt er wat met zijn gezicht. Zijn gezicht lijkt op dat van Mozes, want hij begon te stralen. En toen werd hij geleid voor het Sanhedrin. En datzelfde Sanhedrin, daar had de Heer Jezus enkele maanden daarvoor ook gestaan. En hier is een persoon die vol is van de aanwezigheid van Christus in zijn hart. En hij heeft een uitgelezen moment, want, en dat is de beste manier van evangeliseren in Israël, als ze je een vraag stellen. En wat was de vraag? Kom, we gaan er naartoe. Handelingen hoofdstuk 7. Wat is de vraag aan Stefanus? Hoofdstuk 7, ja. En de hoge priester zei, zijn deze dingen zo? Nou, dit is het moment. Dan kan je losgaan. En. Stefanus, oh ja, dat moet ik ook zeggen, ze konden niet tegen zijn wijsheid op. Jacobus 1 vers 5, waar komt onze wijsheid vandaan? Niet kennis, wijsheid, dat komt van boven. In wie woont alle wijsheid? Colossenzen 2 vers 3, en Christus is in mij, dus ik heb de wijsheid niet van deze wereld, niet van een religie, maar ik heb de wijsheid uit de hemel. En ze konden niet tegen Stefanus op. En weet je wie daarbij was? Dat was er eentje uit Cilicië, dat was Saulus. Voor de eerste keer verloor hij het debat. En nu staat hij hier voor het Sanhedrin. Hij wordt beschuldigd dat hij een godlasteraar is. Net als de Heer Jezus. Tegen God, tegen Mozes, tegen de wet en tegen de tempel. We hebben daar vanmiddag geen tijd voor. Maar broeders en zusters, geef jezelf die luxe om dat eens rustig een paar keer te lezen. Want in Handelingen hoofdstuk 7, dat is een geweldig commentaar over de geschiedenis van het Joodse volk. Want weet je wat Stefanus doet? Hij draait de tafels om. Hij zegt, jullie lasteren God. Jullie zijn ongehoorzaam aan de wet. Jullie hebben niks met deze tempel. Want het is al de derde en die wordt over een paar jaar ook weer vernield. Jullie zijn ongehoorzaam. Hij draait alles om. Maar ze kunnen alleen maar zwijgen. Want ze moeten het met hem eens zijn. Want het is hun eigen geschiedenis. En als je dat dan ook leest. Ik heb het vaak gehoord, als de Heere Jezus de langbelovende Messias was, dan zouden onze rabbijnen hem echt wel herkennen. En Stefanus zegt, nou, ik wil eens praten met jullie over de eerste komst van Jozef. Ze herkenden hem niet. Ze waren jaloers en ze verkochten hem naar Egypte. En Mozes, de eerste keer, ze herkenden hem niet en hij moest vluchten. En de Heer Jezus, hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. De eerste keer, maar bemoedigend. Want de tweede keer hebben ze Jozef aanvaard. De tweede keer hebben ze Mozes aanvaard. En dit verlangt Stefanus door de vulling van de Heilige Geest. Dat zij zich zouden bekeren en hem zouden aanvaarden. Dat is toen niet gebeurd, maar het gaat wel gebeuren. Amen. Romeinen 11. Geheel Israël zal behouden worden de tweede keer. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ze zullen weeklagen. De steen die de bouwlieden afgewezen, hij is de hoeksteen. En als je dat dan zo rustig leest, dan denk je, nou, hij komt er wel mee weg, maar hij gaat verder. En dat pikken we even op in hoofdstuk 7, gaat u met mij mee alstublieft, naar vers 51. Ja, en toen hij zo begon te spreken, toen wist hij het, dit overleef ik niet. Want wat zegt hij? En dat probleem hebben we nog steeds vandaag in Israël. Als je met Joodse mensen spreekt, of ga maar naar Antwerpen, ga maar spreken over de Heer Jezus, dan krijg je deze reacties. Hardnekkigen, onbesnedenen van hart, ja dat is niet wat je moet vertellen tegen een Jood. Maar dan zijn de rapen, dat moet je niet zeggen, maar hij zei het. Want de besnijdenis was niet uiterlijk bedoeld. In Deuteronomie en in Jeremia 4 vers 4, dat was innerlijke besnijdenis van het hart. En hij zegt, onbesneden van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigde aankondigden. Want alle profeten spraken over de Heer Jezus. Dat is zoiets bijzonders. Van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Nou, hier staat Stefanus. Gevuld met de Heilige Geest. Daardoor was hij uitgekozen. Gevuld met de Heilige Geest als hij in een discussie is. Gevuld met de Heilige Geest als hij een geschiedenis vertelt van hunzelf. En hier staat hij nog steeds gevuld met de Heilige Geest. In het Engels is het mooi. Stephen being filled with the Spirit. Being. Kijk, hij gaat nu bijna sterven. Maar hij hoeft vlak voor zijn sterven niks te rectificeren. En dat is zo mooi in Efeze 5 vers 18, dat wij constant gevuld mogen zijn met de geest van God. Leven overgegeven aan Gods geest. En hier staat hij, gevuld met Gods geest. Hij heeft ze niet verteld wat ze willen horen, maar wat ze moeten horen om tot bekering te komen. Maar ja, de zon doet twee dingen. De boter wordt zacht en de klei wordt hard. En ze verharden zich. En dan zien wij eigenlijk twee tegenpolen. Het is eigenlijk of je de hel ziet en de hemel. De ene is gevuld met de geest en de anderen die zijn gevuld met boosheid. En wie is hier eigenlijk het slachtoffer? Is het Stefanus of is het die groep? Die groep is het slachtoffer. Maar die hebben het niet bij elkaar. Maar Stefanus staat daar in de volle rust, in de volle overtuiging. En broeders en zusters, dit is ons voorland. Wij moeten het hier een keer afronden. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons hart onderzoeken. Ik heb pas gesproken over 112, daar red je levens mee. Nou ja, Johannes 1 vers 12. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij kracht gegeven, zonen en dochters van God te worden. Maar in het Oude Testament heb je er ook één. 1 Samuel, hoofdstuk 12, 1, 1, 2. En daar zegt Samuel, een grijze oude man, hij zegt, oké, jongens, heb ik ooit steekpenningen aangenomen? Heb ik ooit iets gedaan waardoor ik een steek heb laten vallen? Zeg het me, zodat ik het kan rectificeren voordat ik sterf. En dan zegt het hele volk, je hebt het goed gedaan. Je was een man van integriteit. Wij hebben niets op jou aan te merken. Samuel nodigt hen uit, want we hebben allemaal blinde hoeken. Er kan iets zijn wat ik verkeerd gedaan heb. Maar zeg het me dan, want dan hoef ik daar niet mee de hemel in. Dan is het goed, ik wil goed de hemel in. Ik wil goed eindigen. En dat vind ik zo mooi, dat Samuel die nodigt gewoon dat volk uit. En ze kunnen niks vinden. En dan, wat ik nou zo mooi vind is, hier staat Stefanus. En dan lezen we gewoon met elkaar dat laatste gedeelte. We gaan naar vers 54. En wat zien we? Allemaal tegenstellingen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Komt dat bekend voor, dat knarsen van tanden? Waar wordt dat nog meer gehoord? In de hel. Schrijf het maar op. Lucas 13 vers 28 en Matthäus 8 vers 12. Daar, dus hebben, ook al heb je nu geen gebed als je niet gelooft, je krijgt een gebed. En dan knars je van de tanden. Dat is hier al reeds gaande. Dus zij zijn niet vol van de geest, maar ze zijn zo kwaad. En je hoort gewoon die tanden knarsen. Nou, dat is datgene wat je steeds hoort als de Heer Jezus, niet ik, spreekt over de hel. En dan is er nog zoiets, hè. Want Judas ging naar zijn eigen plaats. Judas ging naar de plaats die hij uitkoos. Ik ga ook naar mijn eigen plaats. Naar het huis van de Vader. Amen. Ik ga naar de Heer Jezus. Daar heb ik zekerheid over. Maar mensen die de Heer Jezus afwijzen, als ze een tweede kans krijgen nadat ze zich verhard hebben tot het einde, zouden ze zich dan bekeren? Dat heb ik me wel eens afgevraagd. Nou, Openbaring is heel duidelijk. Openbaring 9 vers 20... Openbaring 16 van 8 tot 10. En wat staat er? En zij bekeerden zich niet. Dus het is de keuze van hunzelf. Dat staat dan ook zo. Hij ging naar zijn eigen plaats. Dat was de plaats die hij koos. Zijn plaats was de hel. En mensen die zich verharden, die zich blijven verharden tegen het evangelie. En ik ken ze. in mijn eigen familie. En ik bid voor ze iedere dag. En dan denk je bij jezelf, mijn jongen, kom nou toch tot Jezus. Het is zo een mooi leven. Maar de hel is vol met boze mensen. Boze mensen, net zoals hier. En dan moet je kijken wat er staat in vers 55. En dit hebben wij ook, hè, in ons. Het is niet, ik stond erbij en ik keek ernaar. Nee. Als u gelooft me in de Heer Jezus, hebben wij dezelfde geest in ons. Wat was hij? Vol. Vol van de Heilige Geest. En waar hield hij zijn ogen? Stond hij te kijken naar die boze mensen? Nee, bedenk de dingen die boven zijn. En dat deed hij ook. Hij hield zijn ogen naar de hemel gericht. En hij zag een heleboel. Ja, wat zag hij? Hij zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. Wat had de Heer Jezus gezegd in Marcus 14 vers 62? Hij had gezegd, jullie zullen mij zien aan de rechterhand van de Vader. De Heer Jezus had dat gezegd en Stefanus roept uit. Hij heeft zijn woord gehouden, ik zie hem. Ik zie hem verheerlijk aan de rechterhand van de Vader. Marcus 14, 62. Aan dezelfde groep mensen had de Heer Jezus dat al reeds gezegd. En Stefanus bevestigde datgene wat de Heer Jezus gezegd. Ik zie hem. Ik zie hem staan. Amen. Doet dat wat? Weet je, wij gaan niet altijd door makkelijke tijden. Er wordt over ons geroddeld. Het zit soms wel eens naar tegen. Of misschien dan voel je eigenlijk de pijn van het sterven in je. Maar dan is daar die genade. En waarom zeg ik dat? Kijk, Stefanus, dit is zijn enige boodschap in de Bijbel. En daarna gaat hij hogerop. Maar Paulus en Petrus, die hebben precies hetzelfde meegemaakt. Maar wat riep Paulus dan weer? Zijn genade is mij genoeg. En 1 Petrus 4 vers 14, dat is zo belangrijk. In deze omstandigheden waar we soms in zitten, dat we het soms niet weten waar we het zoeken moeten, dan is daar die belofte. 1 Petrus 4 vers 14. 1 Petrus 4, vers 14. Ja, als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Broeders en zusters, neem het mee. Wij ontvangen genade. Als we het zo moeilijk hebben, dan ontvangen wij genade. Dat vind ik zo mooi. Die Paulus, hè, die roemt in zijn zwakheden. Die begint pas God te roemen als hij ziek is. Als hij een doorn heeft. Als hij schipbreuk geleden heeft. Want dat waren die momenten, weet u nog, de voetstap op het strand. Dat je gedragen wordt door zijn genade. En hij laat ons niet door dingen gaan die wij niet aankunnen. Echter, hij heeft daar zijn grenzen in. En al die moeilijkheden, die problemen en die eenzame momenten, daar geeft hij genade voor. Mijn eigen tante verloor 2 kinderen. Ik zie het nog voor me. De oudste op de schoorsteen aan de linkerkant, de tweede zoon aan de rechterkant en dat bordje. Mijn genade is u genoeg. Nou, dat kan je niet van nature zeggen. Maar dat kun je wel zeggen als je leeft door de geest van God. We gaan verder. Vers 57. Daar heb je hun weer, weet je. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. Ja, de duivel heeft ook een eenheid. En wij leven hier in het domein van Satan. Daarom zijn deze momenten zo kostbaar. En zij wierpen hem de stad uit. Dat moest volgens de wet. In Deuteronomium 7 staat dat. En stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. Zie je hem staan, een jonge man, voor de eerste keer in de Bijbel? Hij stemde erin toe. Weet je wat het ergste is wat een mens kan overkomen? Het ergste wat een mens kan overkomen is te leven met een verkeerd godsbeeld. Want dan is je denken verkeerd en dan is je doen verkeerd. Want kijk maar wat hij daarna doet in hoofdstuk 8 vers 1. En Saul stemde van harte met zijn dood in. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen verspreid. En moet je kijken in vers 4. Zij werden verspreid en verkondigden het woord. Weet je dat Saulus al gebruikt werd voor zijn bekering? Want de opdracht was: gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria. Maar waar zaten ze in hoofdstuk 7? Nog steeds in Jeruzalem, dus niet goedschiks dan. Kwaadschiks. En Saul, dat is mooi, want de Heere gebruikt ook de duivel. De Heere gebruikte Saul alreeds voor zijn bekering. Om ze uit Jeruzalem te gaan. Want wat deden ze als ze ergens kwamen? Denk maar aan Filippus, die naar Samaria ging. Hé, waarom ben je hier? Ja, ik word vervolgd. Waarom word je vervolgd? Ja, ik geloof in Yeshua als de Messias. Oh, vertel me eens meer. En zo ging dat met al die mensen die verspreid werden uit Jeruzalem. En Saul was degene die dat vervulde. Van Handelingen 1 vers 8. Vers 59. Zij stenigden Stefanus terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonden niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Stefanus had het al gezegd. Jullie hebben steeds de profeten gedood. Er werd een keer een profeet gedood. Zijn naam is Zacharia. Tussen het altaar in de tempel. In 2 Korintiërs 24 vers 22. En hij riep om raak. Maar Stefanus, die vergaf hen. En Augustinus heeft gezegd, dat gebed van Stefanus kan mede geholpen hebben om Saulus tot bekering te brengen. Want wij moeten juist bidden voor onze vijanden. En ze waren allemaal verspreid. Ik geloof dat er heel veel voor Saulus gebeden is. En dat hij daardoor mede tot geloof gekomen is. Maar Stefanus was niet vol boosheid. Stefanus, hij doet mij denken aan de Heer Jezus. Beide waren ze gevuld met Gods geest. De Heer Jezus was gevuld met Gods geest. Beide hadden ze ontzettend veel liefde voor hun eigen volk. De eerste opdracht van de Heer Jezus was: ga naar de verloren schapen van het volk Israël. Dat was de eerste opdracht. Eerste Jood. Beide liefde voor hun eigen volk. Beide baden ze. En tijdens hun sterven riepen ze uit: Vader, vergeef het hun. En beide stierven niet voor zichzelf, maar voor de behoudenis van anderen. Ja, ik vind dit zo'n prachtig moment, want door Stefanus krijgen we uiteindelijk Paulus. En je zou denken, zo'n jonge man, in het begin van zijn leven, maar zijn leven en zijn sterven was niet zonder vrucht. Want Paulus wandelt eigenlijk door in zijn voetstappen. En weet je dat Paulus om precies dezelfde redenen als de Heer Jezus en Stefanus bekritiseerd werd? God las erin. Maar het verschil tussen Stefanus en Paulus is, Paulus bleef in leven. Als je dat toch leest in 2 Korinthe 11, wat hij allemaal niet beleefd heeft, hoeveel stokslagen hij niet gehad heeft. Hij had ook kunnen sterven, maar hij bleef in leven. En daarom leren wij, ja, wij leren van Stefanus, maar wij leren ook van Paulus. Want Paulus ging door en Paulus ontving genade. En Paulus roept uiteindelijk uit, ik heb het geloof behouden en ik heb de wedloop tot een goed einde gebracht. Inclusief die doorn in zijn vlees. Die doorn in zijn vlees heeft hem niet gestopt om zijn wedloop tot een goed einde te brengen. En broeders en zusters, staat zo mooi in Psalm 16. Als wij datgene doen waarvoor wij geroepen zijn, dan vallen onze meetsnoeren in liefelijke plaatsen. Dan geeft de Heer ons precies die arbeid, die bediening die bij ons past. Stefanus, hij werd geroepen met een bezem om de weduwe te bezoeken, om de zaak ordelijk te maken, een diaken. Maar hij eindigt als een profeet. En Filippus was ook geroepen, hij eindigt in Caesarea als een evangelist. De Heere heeft een roeping op ons allen. We hebben nog een leven hier. Maar wat is het heerlijk om gewoon weer even erbij stil te staan. Hoe sta ik er mee voor met de Heere Jezus? Hoe is het met mijn hartgestel? Bid ik voor mijn vijanden? Aanvaard ik mijn positie? Het is goed zelfonderzoek. Maar niet om bij de pakken neer te zitten, maar om te zeggen, Heere, ik leef nog, dus u bent nog niet klaar met mij. Er ligt nog een toekomst voor mij hier op aarde. En uiteindelijk een eeuwige toekomst bij hem. Want het leven is mij Christus, maar het sterven is gewin. Het moet ons eigenlijk enthousiast maken dat we eens gaan sterven. En nog mooier als we eens de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht, daarom moeten we niet achterom kijken, want dan zijn we daarmee bezig. We moeten vooruit kijken, we hebben hier nog een leven en we hebben geen hopeloos einde, maar we hebben een eindeloze hoop. Waarom? Om de God van hoop die woont in ons. Weet je waar ik zo naar verlang? Dat ik een trouwknechtje geweest ben. Dat ik trouw geweest ben. Want de Heere zoekt niet zozeer mensen die allemaal zo, dat allemaal voor elkaar. Maar hij zoekt wel mensen die met hun volledige hart de Heere groot maken. Dat je je totaal overgeeft aan hem. En zegt, Heer, doe er maar mee wat je kunt. Toen ik tot geloof kwam, ik was echt een emotioneel wrak. Ik had net een maag weer achter de rug van die melkzaak. Ik zat daar in de woestijn in een hutje. Wat moet ik nou met mijn leven? Toen viel dat Bijbeltje op de grond. Ik zei, nou, laat ik maar eens gaan lezen. En daarom sta ik hier vanmiddag. Weer of geen weer. Prijs de Heer. Amen. En wat de Heer met Stefanus gedaan heeft, Paulus. Er is bij hem geen aanzien des persoons. En ik hoop zo dat deze boodschap u bemoedigt. Bent u bemoedigd? He? Dat is toch heerlijk als je het bij elkaar houdt. En dat je omhoog kijkt en dat je dan de Heer Jezus mag zien. Dat is toch een geweldig perspectief. Zullen we daar de Heer voor bedanken? Vader in de hemel, ik wil u daar zo hartelijk voor bedanken, Heer, dat we modellen hebben in de Bijbel die ons zijn voorgegaan. Die vol waren, Heer, en die alles overgaven voor uw doeleinden. En dat ze zoveel mochten zien alreeds hier op aarde. O Heere, wat geen oog gezien hebt en wat geen oor heeft gehoord, Heere. Voor degene die u lief hebben, Heer. We hebben een geweldig leven hier op aarde, maar zoals zuster Corrie ten Boom ook zei, het beste komt nog. En Heere, ja, dat hebben we nog niet ervaren. Maar Heere, u doet oneindig veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. En het is ook zo mijn gebed dat deze middag daarin bijwerkt. Dat dat ons helpt, dat we weer, net als Samuel, transparant zijn. En zeggen, jongens, is er een weg die niet goed is? Is er iets wat ik verkeerd doe? Want dan kan ik het nog rechtzetten. Ik wil zo graag integer zijn. Ik wil zo graag vol zijn. Ik wil zo graag rein zijn voor u, Heer. Want u ziet toch mijn hart. Ik dank u voor deze middag. Ik dank u dat ik het weer mocht vertellen. Heere, en daar loof ik u voor. In Jezus' naam. Amen.